Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 23. En ik lees u daar nog uit voor het 11e vers. Handelingen 23, vers 11. Daar spreekt het woord van de Heer. En de volgende nacht stond de Heer bij hem en zeide: heb goede moed, Paulus. Want gelijk gij het Jeruzalem van mij betuigd hebt, alzo moet gij ook te Rome getuigen. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op goede moed in tegenspoed. De vorige keer, toen zijn we gekomen tot aan dit woord toe. Paulus heeft zich verantwoord. Hij heeft gesproken uit zijn persoonlijke leven wat God gedaan heeft, waartoe de Heer hem geroepen heeft enzovoorts. Dan laat ik nu verder rusten. Maar toen hij in zijn toespraak kwam tot dat stukje dat God hem verre tot de heidenen zou zenden, toen werden ze zo vreselijk boosaardig dat ze het uitschreeuwde: weg van de aarde met zulk een, het is niet behoorlijk dat hij leeft. Dan beginnen ze met stenen en stof te gooien. Ze rukken de klederen van zich af als een teken dat ze zich klaarmaken om hem van de aarde te vernietigen. En dan geeft de overste van de Antoniusburg, waar het garnizoen van de Romeinen gelegen was, de kazerne, geeft hij bevel dat men hem in de legerplaats zou brengen. Even daarvoor, voor hij in de Antoniusburg gebracht werd, hebben ze al geprobeerd hem te doden, want ze begonnen hem te slaan en op alle mogelijke manieren aan te randen. Toen is hij al gered door een afdeling van de Romeinse soldaten. En toen ze de trappen genaderd waren, hebben ze hem boven zich uitgehesen om te voorkomen dat hij aan stukken gescheurd zou worden. En nu, nadat Paulus op de trappen, die zo van de Antoniusburg via het Gabbata naar de tempel leiden, de tempelgronden, nu lijkt het erop alsof zij alsnog hun voornemen ten uitvoer willen brengen. Want hun woede is zo groot dat ze het uitschreeuwen: weg met hem. Hij mag niet meer leven. Het is niet behoorlijk dat hij leeft. Dat woord, tot dit woord toe, dat tot de heidenen, dat raakte zo hun trots, hun zelfverzekerdheid, hun nationalisme, hun wij zijn Abrahams zaad en naar de belofte erfgenamen. En de heidenen, dat zijn de honden, de buitenstaanders. En zeker die heidenen die van zich geen jodengenoot lieten maken. Zij waren in hun ogen een voorwerp van grote verachting, waar zij zeer diep op neerzagen. Zij zijn zo ver vandaan van de oorspronkelijke bedoeling dat God gezegd had tot Abraham: wees een zegen. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dat zij geroepen waren niet om het onheil, maar om het heil bekend te maken. Wat was het daar ver vandaan? Wat was het er ook ver vandaan waar de profeten en de dichters van gezongen en gesproken hadden, dat ook de heidenen zullen behoren bij dat ene volk dat de God van Israël eer zou toebrengen. Toen gaf die overste, later horen we dat hij Lysias heet, die geeft opdracht, want nou weet hij nog niets. Hij heeft gedacht dat Paulus een of andere oproerling is, maar de waarheid is nog niet aan het licht gekomen. Toen gaf de overste hem opdracht om hem weer naar binnen te brengen en dat hij daar met de geestelen onderzocht zou worden, om te weten wat oorzaak er was dat ze zo schreven over hem dat hij moet sterven. En terwijl ze hem vastbinden, want voor zo'n geesteling werd hij vrij strak in gebogen houding vastgebonden, voor de eerste klappen vallen, zegt Paulus: is het jullie wel geoorloofd om een Romeins mens onverhoord te geeselen? Hij maakt hier gebruik van zijn Romeins burgerrecht. En terecht. Maar de hoofdman over 100, die dat hoort en beseft wat Paulus daar eigenlijk mee zegt en hoe groot het probleem nu aan het worden is, nog groter dan het al was. Hij gaat naar de overste, de garnizoenscommandant, Lysias. Hij zegt: zie wat je te doen hebt, want het is een Romein. En je merkt de magische kracht die dat zeggen heeft. Dat mocht trouwens niet. Een Romein mocht bepaalde straffen niet ondergaan. Hij mocht niet op een vernederende manier gegeeseld worden. En zeker niet onverhoord. Een Romein had wat dat betreft bepaalde privileges. Hij had wat voor op de barbaren en de anderen. Daarom, je merkt het, dat die overste optreedt in de zin van: tjoe, dat ik dat nou net moet horen. Commandant, houd er rekening mee. Het is een Romein. Weet wat je te doen staat. Dat kan wel eens grote problemen geven. Met Rome uiteraard. En je kan merken, het werkt direct. De overste die komt en zegt: zeg mij, zijt ge Romein? Hij weet al dat Paulus niet die beruchte Egyptische Jood is, die kort tevoren een oproer had ontketend. Dat weet hij al. Maar nu dit nog: zeg mij, zijt ge een Romein? En hij zei: ja, dat ben ik. En dan zegt hij: Lysias, ik heb dit burgerrecht voor een grote som geld verkregen. Een beetje chauvinistisch. Er is een tijd geweest dat je voor een som geld dat Romeinse burgerrecht kon kopen. En daar is heel wat geld aan verdiend. Heel wat geld naar Rome toegevloeid. En die hoofdman of die overste, die heeft blijkbaar ook heel wat geld gehad. En hij heeft er heel wat voor over gehad om burger te zijn van dat grote wereldrijk. En hij is een beetje nieuwsgierig. Hoe dat mannetje, hoe komt hij eraan? En Paulus zei: maar ik ben ook geboren. Een burger, een Romeins burger. Hoe dat precies in elkaar zit, weten we nu niet meer. Of dat waarschijnlijk via zijn ouders gegaan is. Dat zijn ouders dat burgerrecht van Romeinen hebben verkregen op de een of andere manier. Maar in ieder geval, Paulus heeft het niet voor een som geld gekocht. Maar hij is op een andere manier door geboorte in het bezit gekomen van het Romeins burgerschap. En toen lieten ze terstond van hem af wie hem zouden gaan geeselen. En de overste werd ook bevreesd toen hij verstond dat hij een Romein was en dat hij hem had gebonden. Want ook dat ging eigenlijk al te ver. De andere dag wil de zekerheid hebben waarom hij van de Joden beschuldigd werd, maakte hem los van de banden en beval dat de overpriesters en hun hele raad zouden komen, het Sanhedrin dus, en Paulus gebracht hebbende, stelde hij hem voor hen. Hier nemen wij dan de draad van verleden week weer op, of twee weken terug. Hij stelt ze voor hen. Hij stelt Paulus voor hen. Merkwaardige situatie. Je merkt hoe sterk de inbreng van de Romeinen in deze tijd bij het volk Israël is. Het strijdt uiteraard tegen de gezindheid van het volk Israël en van het Sanhedrin, dat een vreemdeling nota bene, een overste van de vijanden, dat ze op zijn bevel worden bevolen te komen. Dan is het ver gekomen. Dat wat voor Israël het hoogste juridische lichaam was, de Joodse Raad, het Sanhedrin. Sanhedrin, dat betekent het om één zetel vergaderd zijn. Dat deze mensen zo door een bevel van een buitenlander bij elkaar komen en moesten komen. Wat het voor een soort vergadering is geweest, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Maar blijkbaar, ja, ik zou wel durven zeggen blijkbaar, is die vergadering niet in de tempel gehouden. De tempel was verboden terrein voor deze Romeinen. En Lysias heeft wel de touwtjes in handen gehad. Hij wil wel een confrontatie tussen de gevangenen en de Joodse raad, maar hij wil hen niet in hun handen overgeven. Ergens rust de supervisie bij de overste, bij Lysias. Wel realiseren we ons hoe ver het gekomen is. Dat deze Sanhedristen door een bevel bij elkaar gebracht worden, ergens misschien in een van de bijgebouwen. Want Paulus wordt er naartoe gebracht, een van de bijgebouwen in de buurt van het tempelcomplex. En daar wordt Paulus voor het geachte gezelschap neergezet. En dan, ik zal trachten dat een beetje kort met u door te nemen, dit stukje, want het hoort alles zo echt zo bij elkaar. Er zit zo'n gang in, want meestal merk je bij dergelijke gelegenheden, zoals bij in de handelingen bij koning Agrippa en Felix, het is u geoorloofd te spreken, het is u geoorloofd u te verdedigen, dat men het woord gaf aan de beschuldigden. Nadat de beschuldigers hun beschuldigingen hadden ingebracht. Maar nou ineens is het anders. Voordat iemand wat zegt, voor er een toelichting gegeven wordt over de achtergronden waarvoor men bij elkaar is, lees je opeens: en Paulus, de ogen op de raad houdende, zeide: mannenbroeders, ik heb met alle goed geweten voor God gewandeld tot op deze dag. Je moet voelen, denk ik, wat Lucas in zijn beschrijving ons wil laten merken. Hij wil laten merken, hier staat niet een mannetje. Een man van, nou ja, naar schatting zo tegen de 70 jaar. Het is wel een mannetje. Paulus' postuur schijnt niet zo imponerend geweest te zijn. En volgens sommigen heeft hij aan allerlei dingen ook wel lichamelijk geleden, onder andere een oogziekte. Maar je merkt dat Lucas ons wil laten merken en de geest Gods is op hem. Dit aan de ene kant kleine mannetje, onaanzienlijke mannetje. Deze Paulus slaat vrij en frank de ogen op zijn beschuldigers. Als je zou willen, dan zou je ergens al aan deze houding kunnen merken en constateren. Dit is niet een kruiper. Dit is niet een soort vals deemoedig zijn. Of voor de deemoedige spelen. Onder het mom van deemoed, hoogmoed drijven. Dit is echt dat onomwondene, dat openen van een goed geweten. Hij kijkt deze mannen aan. Hij probeert ze als het ware vast te houden met zijn ogen. Alsof hij zich helemaal wil geven. Zijn hart wil uitspreken hoe het erbij staat. Dat is de intentie. Dat het allemaal anders gaat, dat is vers 2. Maar vers 1 is dat hij de ogen op de raad houdt. En als een oprecht volgeling van Jezus Christus hier eerlijk staat. En dat hij nog in zijn manier van aanspraak ze als zijn grote familie aanspreekt. Als mannenbroeders. Hij spreekt nu niet van mannenbroeders en vaders. Misschien daarom, omdat het geen ambtelijke vergadering is. Daar zit de overste Lysias. En misschien hebben de gedelegeerden niet hun ambtsgewaad aan. Ze zijn zo even besteld. Niet op hun geëigende plekje. Waar ze gewend zijn op heilig land samen te komen. Maar ze zijn hier zo in een of ander bijgebouw aanwezig. Misschien dat dat de reden is dat Paulus ze niet in hun godsdienstige kwaliteit als oudste, als priesters of wat dan ook aanspreekt. Maar zonder meer ze aanspreekt als volksgenoten. Als Joodse mannenbroeders. Waarvan hij heeft gezegd, ik wenste wel verbannen te zijn van Christus wegen voor mijn broeders die mijn maagschap zijn naar het vlees. Mannenbroeders, ik heb met alle, dat wil zeggen met een volkomen geweten, goed geweten, voor God gewandeld tot op deze dag. Daar kun je heel veel van zeggen. Over dit schriftgedeelte is heel veel gezegd. Er zijn ook ontzettend veel meningen. De een zegt, nou, is die dan vergeten wat er in het verleden toch ook gebeurd is in zijn leven? Dat hij toch ook hoorde bij de vervolgers? Ik heb met alle goed geweten voor God gewandeld tot op deze dag. Ja. Toch, ik zou dat niet die kant uit willen denken. Het hele stuk niet. Zoals mensen dat zeggen, ja, een politieke streep min of meer. Dat die fariseeën en sadduceeën tegen elkaar uit gaat spelen. Ja, ik weet het niet. Dat komt vanzelf wel aan de orde. Maar als Paulus hier zegt, ik heb met alle goed geweten, dan heeft hij het over een christelijk geweten. Vergeet dat niet. Je kunt zeggen, een geweten is een geweten, dat is voor ieder mens hetzelfde, maar het is niet waar. Een geweten is niet voor ieder mens hetzelfde. Een geweten dat gevormd en gevoed wordt door het woord van God, functioneert op een andere, op een bredere manier dan een geweten dat buiten het woord van God gevormd wordt. Een mens kan zijn geweten wel zo geweld aandoen of helemaal niks meer voelen, dat zijn geweten ook in alle talen zwijgt. Kijk, een geweten, dat kan ook verkeer doen. Een geweten dat alleen gedrenkt wordt in het woord van God, daar heb je wat aan. Nou, had Paulus zelfs gezegd, ik heb met een goed geweten de gemeente van God vervolgd. Daar zie je uit dat een goed geweten kan ook verkeerd doen. Een goed geweten is niet altijd die waarschuwende stem. Je kan met een goed geweten denkende goden een dienst te bewijzen. Dat is gevaarlijk uiteraard. Maar het is tegelijkertijd iets moois. Want je hebt er ook die, je zou zeggen, die hebben helemaal geen geweten. Die hebben alleen maar bijbedoelingen. Die hebben alleen maar intriges op het oog. Gemenigheid om ergens beter van te worden. Vandaag praten ze die naar de mond en morgen die al naar het beste uitkomt. Dus als Paulus zegt dat hij met een goed geweten de gemeente Gods vervolgd heeft, dan is het ook echt waar geweest dat hij meende goden een welbehagelijk werk te doen. Maar nu moet je rekenen, als hij nu spreekt van een goed geweten, dan bedoelt hij dat geweten dat door Christus, door het evangelie, wordt gevormd. Dat is een goed geweten. Om voor de Heere in oprechtheid te mogen wandelen. En dan kun je zeggen, ja, maar een mens is toch niet oprecht. En een mens is toch een zondaar. Ja, en toch, dan begrijp je het niet. Dan begrijp je het niet. Kijk, het klinkt raar. Maar zodra die tollenaar zegt, o God, wees me zondaar genadig. Heb je goed geweten. Zodra je je eigen schaamt over je eigen onrechtvaardige geweten, je huichelachtige geweten, en je klaagt je nood aan de Heere en zegt, lieve Heere, ik ben zo gemeen, ik ben zo slecht, ik ben zo dwaas, ik plooi me aan alle kanten, dan heb je een oprecht geweten. Een oprecht geweten wil niet altijd zeggen dat daarmee bedoeld wordt, ik ben geen zondaar of ik heb geen schuld. Maar een oprecht geweten is met je schuld en met alles en met je onoprechtheid bij de Heere terecht te komen. Dat is in de Bijbel oprechtheid. Daarom hangt in de Bijbel de oprechtheid van de oprechte. En het geweten van de oprechtheid wordt niet zozeer naar morele maatstaven beoordeeld. Of dat je wel eens dit of dat gedaan hebt. Maar of dat je de Heere vreest. En of dat je met alles wat het hart deert bij de Heere terecht mag komen. Niet met als pleitgrond, ik ben zo goed. Maar Heer, u weet alle dingen. Verlos me toch van de boze en van alle boosheid die mij aankleeft. Nou zegt hij, ik heb met een allergoed geweten, met een heel goed geweten voor God gewandeld tot op deze dag. Dat wandelen, dat wil zeggen, al als een burger hier. Hier op aarde. Dan moet je even inhaken. Als een burger hier op aarde. Hij bedoelt hier tegelijkertijd dus mee. Ik heb niet stiekem hier op aarde politiek bedreven. Getracht het gezag te ondermijnen. Of om op welke manier dan ook muiterij aan te richten kerkelijke of wereldlijke overheden, zoals het avondmaalsformulier dat zegt. Dat goed geweten had dus een strikt persoonlijke kant naar de Heere toe, u weet alle dingen, maar het had ook een kant naar buiten, het wandelen. Nou, dat is een grote zegen, als ik dat mag zeggen. Dat je daar nog bij mag komen. Dat je niks te maken hebt met die ideeën van de messentrekkers. Die met hun, de sicariërs, die met hun kromme messen dan die en dan die uit de weg ruimen. Maar dat je mag zeggen, Heer, u weet het. Ik heb niemand wat dat betreft kwaad bejegend. En als Paulus dat met open, eerlijke ogen mag zeggen, deze bejaarde man, dan werkt dat, want dat kan twee kanten uit. Het kan zo werken dat je in één ogenblik je eigen schaamt. En dat je zegt, lieve Paulus, vergeef me alsjeblieft dat ik zoiets gezegd heb of gedacht. Of het gaat radicaal verkeerd. Als olie op het vuur. Olie op de golven, ja. Maar olie op het vuur. En nu die olie van de oprechtheid, van de liefde, valt hier in het vuur van de haat. En dan is er niks te beginnen. Dat kun je uit de praktijk van het leven soms weten. God wel hoor. God kan het wel. God kan het veranderen. Maar mensen niet. En dan voel je, wat je ook zegt, het wordt alleen maar erg. Het wordt alleen maar haat. Maar de hoge priester Ananias beval degene die bij hem stonden dat ze hem op de mond zouden slaan. Geef hem een klap op zijn gezicht. Hij verliest ieder fatsoen, iedere norm uit het oog. Daar zie je de mens naar voren komen in zijn verdorven natuur. Dan moet je denken dat die Ananias was zo'n lekkertje niet. Hij was aan de macht gekomen. Hij was een vreselijke uitbuiter. Hij zorgde ervoor dat het vlees van de offers, alles, bij hem terecht kwam. Hij stroopte de boertjes op het land af om zijn tiende binnen te krijgen. Van koren en most en alles. Terwijl de gewone priesters en tempelbeambten die leden honger. Daarom was hij niet geliefd. Ze doen wel erg slaat ge de hoge priester Gods. Maar in feite is er niemand die Paulus een klop op zijn gezicht geeft. Dat doen ze niet. Die Ananias, ja, hij heeft het er zo beroerd afgebracht dat hij een keer naar Rome ontboden is om verantwoording af te leggen over zijn gedrag. Hij is door Felix afgezet, stadhouder Felix. En in 58 of 59, het jaar 58 of 59, is hij zelf doodgestoken. Bij een of ander incident. Kijk, die man, die daar dan als Sadduceeër de lakens uitdeelt in de Hoge Raad. Kun je begrijpen dat als dat mannetje daar de vergadering aankijkt en zegt: mannen, broeders, ik heb met een eerlijk geweten gewandeld, dat die innerlijk in vlam vliegt. Ja, dat is pijn. Die zeggen: ja, alle mensen zijn toch gelijk en alle mensen zijn toch zondaar. Maar als wij geconfronteerd worden werkelijk met een stukje van de waarheid, dan moet je eens kijken hoe een mens daartegen ingaat. Dan zegt Jezus: ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat zie je dan in vervulling gaan. Kijk, als er niks is verder, als iedereen ziet dat het een stukje komedie is, of een stukje winstbejag, of dat het verder niks op het lijf heeft, die hele godsdienst. Nou ja, zeg dan maar zo weinig. Maar wanneer je geconfronteerd wordt met iets van de waarheid, van een wandel voor het aangezicht van de Heer, als hij dan zelf zo'n levensgang maakt. Je kunt niet zeggen dat de Heer Jezus op laatst zo vreselijk haatelijk deed tegen Judas. Wel, wat gij doet, doet dat haastig. Je kunt niet zeggen dat de Heer Jezus nou op een haatelijke manier tegen Judas sprak. Je zou eerder kunnen zeggen: hoe dichter de Heer Jezus Christus in zijn liefde en ontferming, hoe dichter die in de buurt kwam. Voeten wassen. Aanreiken van de beker. Hoe feller het vuur gaat branden bij Judas. Hier zie je daar ook een kleine afschaduwing van. Tegen alle orde in, tegen zijn eigen ambtelijke waardigheid in, tegen het woord van God in, zegt hij, slaat hem op zijn bek, zou wij zeggen. En Paulus spreekt direct terug. God zal u slaan, gij gewitte rand. Zit gij ook om mij te oordelen naar de wet en beveelt gij tegen de wet dat men mij zal slaan? Dat is ook zo'n punt. Mensen zeggen: ja, maar bestaat toch van de Heer Jezus die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf aan de Heere God. Ja, toch, mij ligt dat niet. Om die kant te benadrukken. Ik weet wel dat de apostel Paulus een mens geweest is. Ik weet wel dat hij zich niet in zichzelf voor volmaakt houdt. Ik ben vleeselijk. Maar je moet er toch niet min over denken dat een man een vervloeking uitspreekt die op Gods tijd ook gekomen is. Daar moet je toch niet minder over denken, bedoel ik. God zal u slaan, gij gewitte wand. Gewitte wand, dat kun je iets noemen, bijvoorbeeld een oud, rottig huis, met scheuren en gaten, en noem maar op, en dan ga je er een laag kalk overheen smeren. Zodat je van een afstandje denkt, zo'n prachtig huisje. Dat zou ik willen hebben. Daar zou ik willen wonen. Want je kunt aan de buitenkant niet zien dat het zo rot is. Dat er maar één goede trilling hoeft te komen in de grond en het stort in. Dat is de achtergrond. Je kan ook nog denken aan de wit gepleisterde graven. Waarmee ze de vaderen dan zo gezegd eer bewezen. Maar in die wit gepleisterde graven was niet dan dood en onreinheid. Zit ge ook om mij te oordelen naar de wet? En je begint al om tegen de wet in iemand om veroordeeld in zijn gezicht te laten slaan. Tenminste, dat wil je. Er zijn een paar omstanders die zeggen: scheld ge de hoge priester Gods. Paulus zegt: ik wist niet, broeders, dat hij de hoge priester was. Want er is geschreven: de overstuurs volk zult gij niet vloeken. Kan zijn dat Paulus het niet geweten heeft. Dat zegt hij. Ik wist niet. Kan zijn omdat de hoge priester bij deze gelegenheid niet zijn mooie kleren, zijn ambtsgewaad heeft aangetrokken. Met die Romein erbij. Ik zou het zelfs niet voor onmogelijk willen houden dat er een soort paradoxaal iets in zit. Dat Paulus zegt: ik wist niet, broeders, dat het de hoge priester was in de zin. Ik wist niet dat het mogelijk was dat iemand die dat ambt bekleedt zo tegen God en zijn woord ingaat. Zich zo gedraagt, zo onbeschoft, zo beestachtig, om iemand gelijk het woord op die manier te ontnemen. Het zal er allemaal wel mee te maken, het kan natuurlijk best zijn, dat Paulus hem niet herkend heeft. Maar Paulus heeft hem niet als hoge priester herkend, in geen geval. Hij heeft hem herkend, zou je zeggen, in die confrontatie, als een akelig schepsel, laag, gemeen. Toch trekt hij de lijn direct aan door te zeggen: ik wist niet. Want er staat geschreven: de overstuurs volks, in Exodus 22, de overstuurs volks, zult ge niet vloeken. Dat mag niet, maar hij heeft het wel gedaan. Ja, vreselijk, ik vind het heel erg. Ja, ik weet, we zijn allemaal vervloekte zondaren, maar ik zou daar toch niet graag op dat plekje staan. Dat Paulus zoiets zegt. En dan is er een impasse. Die hoge priester die zal wel rood aangelopen hebben. En Paulus, ja. Wat nou? Ja, daar heb ik het weer. Velen zien dat als een politieke streek. Paulus die weet dat het ene deel, een groot deel, invloedrijk deel van het Sanhedrin bestaat uit Sadduceeën. Waaronder ook Ananias. Maar een ander deel, dat houdt elkaar net zo'n beetje misschien in evenwicht, ik weet niet precies hoe die verhoudingen lagen, dat waren Farizeeërs. En dan lijkt het erop of Paulus daar gebruik van maakt. Van de verdeel- en heerstactiek. Maar alweer vind ik dat moeilijk om daar nou een uitspraak in te doen. Ze zitten in een impasse. Het loopt niet. Maar wat moet er nou naar voren gebracht worden? Waar zijn nou de concrete beschuldigingen? Die zijn er eigenlijk niet. Ze hebben wel wat geroepen over een heilige plaats en dit en dat. En ja, een gevaar voor de samenleving, een leider van een sekte en weet ik allemaal wat. Maar om nou eens iets hard te maken. En dan neemt Paulus het woord. Mannen, broeders, ik ben een farizee. Een farizeeërszoon. Ja, zegt de een. Hoe kan je zoiets nou zeggen? Dat was die. Hij was een farizee. Dat is hij nou niet meer. Ja. Ik zou het zo niet willen lezen. Ik zou het als een entree willen zien die hij maakt. Een entree onder die mensen. Hij weet. Ik heb er eerst ook mee gezeten hoor. Met die vraag. Dat ik denk, ja, ik ben een fariseer uit de fariseers. En ik ben een fariseerszoon. Ik word over de hoop der ops en de opstanding der doden geoordeeld. Dan is je eerste indruk. Wat heeft dat er nou mee te maken? Maar bij nader inzien deed ik voor mezelf de ontdekking, dat heeft er wel degelijk mee te maken. Want het hele boek Handelingen staat of valt met de levende of de doden. Of hij is Heere die leeft, of hij is een lasteraar en een bedrieger, Jezus van Nazareth. De hele handelingen zijn toch vol daarvan dat Jezus Christus, waarachtig Zoon van God, Zoon des mensen, om ons het wil gedood, maar verheerlijkt is aan de rechterhand van de Vader. Daarom zou het wel eens kunnen wezen dat Paulus hier de diepste wortel van de strijd juist naar voren brengt. Want het gaat om de opstanding, het gaat om de dood van de Zoon. En het gaat daarom dat buiten hem onze hele godsdienst ijdel is. En dat ten diepste alle vijandschap daarover loopt. Is Jezus Christus Gods Zoon de Zoon van het welbehagen? Is hij het ware voldoende offer? Ja of nee? En daarom, bij nader inzien denk ik, ja, dat hoef je nou niet direct politiek in te kleuren, door te zeggen, nou dat is ook een handige zet. Nee, dat zal er misschien, natuurlijk de menselijke factor, die zal overal in meespelen, behalve bij het schrijven van de schrift. Paulus die was niet altijd geïnspireerd. Ieder woord wat Paulus op straat en overal sprak, of weet ik wat, over de tent of over de schoenen, dat wil niet zeggen dat allemaal dezelfde betekenis had als het geïnspireerde woord. De brieven en de preken die hij hield, dat wil ik gerust toestellen. He, dus dat er altijd een kant aan is in zulke situaties, dat je rekening mag houden met het feit, ik ben een mens. En Paulus was ook een mens. Maar om het op die manier naar de kant te schuiven, zeggen, nou, dat is een mooie uitleg. Want ja, inderdaad, als hij dat gesproken heeft, ontstaat er tweedracht tussen de fariseeën en de sadduceeën. En de menigte werd verdeeld. Want de sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is, geen engelen, geen geest, maar de fariseeën, die geloven het allebei. De sadduceeën, die gaan heel ver terug, die erkennen de boeken van Mozes wel, maar al die andere dingen en zo. Ook wat de Messiasverwachting betreft, denken ze heel anders dan de fariseeën. De fariseeën waren in feite ergens behoorlijk modern. Ze deden aan politiek, ze waren vaak ontzettend fanatiek als het ging over de tempel en over het land en tegen de vijanden, de Romeinen. Dan waren ze vrij modern, maar op een ander punt beschouwden ze zichzelf als heel orthodox. Al die latere dingen wat na Mozes gekomen is en zo, al die dingen, nee, dat is niet rechtstreeks wat wij uit het vijfdelige boek van Mozes hebben geleerd. Dat verwierpen ze. De Heer Jezus heeft ze daarover wel bestraft. En dan komt er een geweldig geroep. En de schriftgeleerden van de zijde, de fariseeën, stonden op en streden, zeggende, wat is een mens toch? Wij vinden geen kwaad in deze mens. Dan voel je wel de politieke wendbaarheid. Hè? Nou, opeens voelen ze zich aangesproken op een stukje van de leer. En Paulus heeft zich wat dat betreft aan hun kant geschaard. Hij is juist een prediker van de opstanding. Hij heeft juist verteld dat er een engel bij hem geweest is. En dat hij een verschijning heeft gehad van de Heer. En ja, van twee kwaaie zaken kiezen ze in hun idee de minst kwaaie zaak. Dan maar voor die Paulus. Maar nou hebben ze eindelijk gelegenheid om zich nog weer eens even uit te leven in hun leer. Ze vergeten dat hun opstandingsgeloof ook een heel ander opstandingsgeloof is dan dat Paulus mocht hebben. Hun eeuwig leven, dat bestaat daarop uiteindelijk als een beloning op al hun goede werken en hun strijd voor de zuivere leer. En dan krijgen ze straks het eeuwige leven. Maar ze weten niet van dit leven is in de Zoon. Maar even puur formeel gezien staat Paulus wat de leer betreft toch aan de kant van die fariseërs. Dat stukje van hun belijden. En dan gaan ze, ja, het is vermakelijk ergens, in triest ook hoor. Maar gezien de geaardheid van de oosterling, ik denk dat ze gewoon met elkaar op de vuist gaan. In gedachten zie je ze dan met de vuist onder de neus en wij geloven dat wel. Want als er een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, nou dat kan wel. Dat geloven wij wel. En daar willen wij ons niet tegen verzetten. Want dan zijn we tegen God misschien wel bezig. Wie maakt dat nou uit als die man dat nou zegt? Dat hij een verschijning heeft gehad enzovoort. De verwarring wordt zo groot dat de overste bang wordt dat Paulus in stukken gescheurd zal worden. Dan moet je nagaan wat een vreselijke toestand ergens. Alles is in de weer. Twee partijen zijn slaags met elkaar. Daar is dat ene mannetje. Ja, die moet het loodje. Of dat de fariseërs eraan meegeholpen hebben. Of dat de sadduceërs hebben willen pakken om hem te doden. En de fariseeën aan zijn andere been hebben willen trekken. Nee, want hij gelooft in de opstanding. In ieder geval, daar komt nou uit wat een mens is. Wat een godsdienstig mens ook is. Daarom moet je ergens ook altijd, of moet er niet, maar kun je wel eens bang zijn voor godsdienstige mensen. Godsdienstige mensen die kunnen zo verschrikkelijk haten. Die kunnen zo verachten. Hè? Terwijl je misschien dezelfde belijdenis nog wel hebt. Dat je toch zo'n ingewortelde tegenstand vindt. Dat je denkt, nou, als die mannetjes de macht zouden hebben, dan zou het er niet best voor ons uitzien. Echt niet waar. Want er is geen pardon. Er is geen ruimte. Dat vind ik altijd een beetje beducht. Ik ben altijd toch nog ergens blij dat dat niet de machthebbers zijn in den landen. Die met veel bravoer durven te zeggen van wij weten het en wij hebben het. Ik ben voor in alle opzichten dat we regering hebben die God vreest. Die rekening mag houden voor, met zijn woord. Maar ik ben bang voor godsdienstige fanaten. En die zijn er zat. Die zijn er heel wat. Want dan gaat het echt zoals het hier gaat. En ik heb dat lang niet, nee, ik heb dat niet zo ondervonden. Maar ik weet toch nog wel eens vergaderingen, disputgezelschappen, dat ik wel eens een lezing voor moest houden. En dat het middernachtelijk uur en dat de temperatuur zo op een kooppunt kwam. Dat de een die riep, dat is remonstrans. Een ander riep, je bent gek, het is niet remonstrans, het is net andersom. Eindelijk. En er ging zo tegen elkaar op, dat er was eigenlijk geen gelegenheid om te bidden of geen stemming, dat ik weet nog dat ik wegging en één keer omkeek en zei: die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Ja. En gek, en later kreeg ik nog briefjes van mensen uit een kring van studenten, en studenten die waren, kwamen uit oud-gereformeerde kring, wij zouden zeggen heel, dat ze zo ontzettend blij waren geweest en hoop hadden gekregen. Jaren later kwam ik een knul tegen, hij zegt: joh, dat was voor mij nog de reden, ik stond net op punt om overal een punt achter te zetten. En toen die avond, toen dacht ik: is het dan toch waar? Kijk, de zegen gaat, bedoel ik, gaat ook door. Maar vergis je niet in die strijd als het gaat over werk of genade. Hij alleen, of wij en hij enzovoort. Dan brandt er vaak een strijd los, net als tussen Ismaël en tussen Isaac. En nou, het resultaat is verscheuren, dat willen ze. Maar de overste gebood: breng hem weg, laat hem wegrukken. Hij laat hem wegrukken. Voor mijn idee is het net een stelletje wespen die eromheen cirkelen en proberen te steken van alle kanten. En dan, de volgende nacht, dan gaan we mee naar huis hoor. Het is iets later, maar ik moet dit stukje even afmaken. De volgende nacht. En bij de overdenking in het verleden al had ik persoonlijk een indruk van het feit de volgende nacht. Heb je dat ook wel eens gehad? Ja, je hebt wat gezegd. Paulus had scherpe dingen gezegd. Hij heeft niet kans gekregen om een grote reden te halen, maar er zijn scherpe dingen gezegd. Alles is zo verwarrend geweest. Alles komt op je af. Want ja, er is niemand van Jacobus bij. Van de andere partij. Om een getuigenis te geven. Die waren er niet. Alleen de vijanden. Zelf heb je op die en die manier heb je dat gedaan. Je hebt in de tempel geweest. Je hebt getracht het goed te maken. Met je volk. Tenminste met de Joden. Ik kon me toen een ogenblik zo levendig indenken. Dan opeens valt dat weg. En dan zit je daar in je cel. Geketend. Die leegheid. Die moeheid. Dat in en in verdrietige. Waarom, wat had ik dit, had ik zus, wat, ja, het was een mens. Dit is nou het einde van je reis. Een ordinaire ruzie- en vechtpartij. Daar ben jij de schuld van. Had je maar niet dit, had je niet zus, had je niet zo. Oh, dat kan ik me zo goed indenken. Dat letterlijke, het is letterlijk en figuurlijk waar. En de volgende nacht ligt hij daar zo moe en zo uitzichtloos. En zo verloren erbij. Hij had gezegd: daarna moet ik Rome zien. Ach, zeggen ze van binnen, dat is van je eigen geweest. Dat is niet van God. Dit, daar zie je het nou, aan de afloop kun je het zien. Allemaal vlees. Dat wil je graag. Nou, als het zo moet. En dan opeens dat diep en diep ontroerende, stond de Heer bij hem. De Heer zelf, die hem al meer dan eens verschenen was. Lieve mensen, daar moet je toch niet gering over denken. Dat zou je dat ook graag willen. Hè? stond de Heere bij hem in eigen persoon. Die stond bij hem. Dat wil zeggen, als broeder, als de broeder, als zaligmaker, als ruimtemaker, die alle macht heeft in de hemel en op aarde, al lijkt het er niet op. Dat is juist het beklemmende, het lijkt er niet op, vaak in het leven, dat hij alle macht heeft. Je zou zeggen, waarom vallen die kerels ter handen nou ook niet eens een keer slap? Dat ze geen vin meer kunnen verroeren. Dat kan God toch makkelijk doen? Waarom dit niet, waarom dat niet? Maar het rijk van God op aarde is aan de ene kant een stervend rijk. Eén plant in de gelijkmaking met hem. Ook in de vernedering. Maar dan staat de Heer erbij en zegt, heb goede moed, Paulus. Hij is de moed verloren. Heb er moed op. Wees niet zo verdrietig. Laat al die gedachten nou eens los. O, wat kan een mens toch vademen diep in de put zitten. Dat hij gewoon een sterke hand nodig heeft. En tegelijkertijd een liefdevolle hand. Die zegt, ja, maar zo kan het niet. Heb goede moed. Want zoals je hier in Jeruzalem van mij betuigd hebt. Oh. Ik kan me zo indenken dat hij gelijk al begon op te knappen. Want de Heer Jezus die zegt niet, je had dit niet moeten zeggen, je had dat niet moeten zeggen, je bent weer zus beter. Nee. Ja, daar hebben alle verklaarders ook wel eens eigenlijk nodig om dat eens te bedenken. Wat zegt de Heer zelf? De Heer komt niet met, zoals je het hier gedaan hebt, nou dat hoeft voor mij niet. Nee. Nee jongen, zoals je nou in Jeruzalem van mij betuigd hebt, zo moet je ook te Rome getuigen. En dan zie ik in mijn gedachten dat gekroopte riet weer langzaam omhoog gaat. Hoe het allemaal moet, weet hij niet. Hoe hij er ooit komen moet, weet hij er ook niet. Hij zit gevangen. Zonder oorzaak, zou je zeggen. Maar God zegt dat het goed is. En de Heer Jezus, zijn zaligmaker, doet hem duidelijk weten. Er is geen reden om wanhopig te zijn. Geloof je dat? Dat diezelfde Jezus, al is het niet in persoon, in het woord, tot jou persoonlijk, hoe de omstandigheden ook zijn, zegt, heb goede moed. Dat andere van de duivel is, van onszelf, geloof je dat? Het klinkt zo simpel. Maar in de praktijk, in de oefening van het geloof, om dan te geloven dat hij het goed meent, dat hij op de goede weg is, hoe jij ook denkt en hoe leeg en hoe armzalig je je ook voelt, dat hij zegt, heb goede moed. Want het gaat om mijn eer, om mijn evangelie, om mijn genade. En die mag je ook nog in Rome van getuigen. Als je het gelovig omhelzen mag, op dit ogenblik, dan ga je weer met nieuwe moed verder. Amen.